is understood that the Neville Trio is one of the best.
Dank u, broeder Neville. Het wordt erkend dat het Neville Trio een van de beste trio's is in het land. Zeker, dat is juist. Dat is juist.
And how many heard the broadcast yesterday?
En hoeveelen hoorden de uitzending gisteren? Ik ben een oude veteraan-prediker, meer dan 20 jaar, en ik heb vele predikingen gehoord, maar ik geloof dat ik een van de meest geschikte predikingen hoorde voor de dag waarin wij leven. Ik hoorde het gisteren, door onze voorganger, broeder Neville. Jullie die dat misten, hebben een grote schat gemist. Dat was dierbaar in mijn hart. En toen mijn vrouw de afwas deed, Junie, ik hielp haar, dat kan dus geen kwaad. Dolores laat je het ook doen, dus... Toen ik haar hielp om de afwas te doen, moesten wij beide stoppen om gewoon tegen elkaar te zeggen hoe de Heere onze broeder gebruikte in de boodschap van gisteren op de radio. En het was een geweldig meesterwerk als ik er ooit een heb gehoord. En ik was zo blij te weten dat degene die de Heere gebruikte om de boodschap te brengen, dat ik ermee geassocieerd was in het werk van de Heere. En het kwartet, of het trio gisteren, was gewoon geweldig. Dat zijn ze altijd. En zo ook is onze voorganger. En wij waarderen dit met heel ons hart. En bidden dat God verder met onze broeder zal blijven en deze grote machtige boodschappen zal toestaan, zowel in zang als in het woord, terwijl de tijd verder verloopt. En nu, om te wegens uw gebed, dat u voor ons bad, toen wij op het veld waren, heeft de Heere overvloedig gezegend, uitnemend. En wij zijn zeer blij om dat te melden, dat onze redder vele dingen deed ginder in de diensten, zielen redden en het geloof van de mensen voldeed aan de eis van Gods genezende kracht en ze werden genezen. En nu, terwijl wij een graad hogerop zijn gekomen, gaan wij nu opnieuw vertrekken en springen ginds op het zendingsveld deze komende week naar Lima, Ohio, naar de baptistenmensen, waarvoor wij zeker naar uw gebed verlangen, voor de samenkomst in Lima deze week. En dan gaan wij vandaar, komen terug en gaan naar Evansville, Indiana, voor slechts één avond, dat is op de 3e van februari, naar de christelijke zakenlieden hun. Ze richten een nieuwe afdeling op en ik moet 's morgens spreken. En dan die avond, als het niet sneeuwt of er slecht weer is, zodat ik terug kan komen, wel zal ik blijven voor de diensten die avond. Zo niet zal ik hier zijn in de tabernakel voor die avond, zo de Heere wil, op 3 februari. Dan de 10e tot de 17e is het in Minneapolis en de 16e, het ochtend van de 16e, is het ontbijt van de christelijke zakenlieden. En wij verwachten dus een geweldige tijd bij dit ontbijt en ook in de samenkomst. Wij komen terug om naar Shreveport te gaan, dan naar Phoenix, Arizona, naar de Madison Square Garden. En daar, met volle samenwerking met al de predikers van de Maricopa Valley Association, bij de grote mooie Madison Square Garden, daar in Phoenix, hebben wij de diensten. En dan, vandaar naar de San Fernando Valley met broeder Espinoza, met al de Mexicaanse mensen. En dan omhoog naar een of ander meer, ik ben vergeten, Lake Clear, voor 3 avonden daarboven. En vervolgens naar Oakland dan, naar het prachtige grote Civic Auditorium met zitplaatsen voor bijna 10.000 mensen met de Twin City Ministerial Association die de samenkomst sponsort. Waarvoor wij God danken en bidden dat Hij ons een grote uitstorting van zijn zegen zal geven. Even een briefje van mijn secretaris, even een ogenblik. Ziet u, ik moet het van mij wegduwen. Ik ben... In orde, ja, het is iemand die mij wil zien naar de samenkomst. Enkele predikers zijn aangekomen, de gebroeders Martin. In orde, broeder, wij zullen elkaar net naar de dienst zien in het bureau van de diakenen. Nu, ik hou van het woord, want het woord is de waarheid van God. En ik sprak gisteren met onze broeder Cox en zuster Cox. En ik denk dat broeder... Ja, hij is aanwezig vanmorgen. En ik weet het niet of zuster Cox is of niet. Maar wij hadden het over enige dingen in verband met het christelijke leven, zoals christenen het er gewoonlijk over hebben wanneer ze samenkomen. En tijdens het gesprek kwam het naar boven over het spreken over tegen andere medeburgers van het koninkrijk. Hoe dat wij soms uitzendingen horen waar de andere gewoon in stukken wordt gesneden en hun namen worden genoemd en het wordt hen verteld dat ze geen christenen zijn enzovoort. Wat gewoon kinderlijk is, dat is alles. Ze zijn slechts kinderen en wij behoren volwassen te zijn, dat is juist. En volwassenen spreken dus niet op die wijze. Wij waren aan het spreken, broeder Cox en ik. En ik zei, wel, ik heb besloten in mijn hart om tegen zonde te prediken, slechts de zonde. En ik maak het gewoon duidelijk. En waar het dan ook hoort, God kan het op de juiste plaats plaatsen. Een kleine jongen op een keer in het zuiden. Het werd verteld dat hij knielde in een groeve waar hij had geploegd. En toen een dominee voorbij ging en de kleine kerel het alfabet hoorde herhalen, A, B, C, D enzovoort. En hij was op zijn knieën, dus was de dominee erg ongerust. Hij hoorde dus de kleine jongen het alfabet citeren en dan amen zeggen. En toen hij opstond, wel, de dominee sprak tegen hem en zei, jongen, ik ben een dienstknecht van de Heere en ik hoorde je bidden, maar je hebt alleen het alfabet uitgesproken. En ik versta niet waarom dat je slechts het alfabet uitsprak. Hij zei, meneer, ik kan niet bidden. Hij zei, ik heb nooit gebeden, maar ik had een biddende moeder en vader die zijn heen gegaan naar de hemel. En zijn moeder, zij stierf toen ik zo'n kleine jongen was, maar ik herinner mij hoe ik haar hoorde toen ze in moeite was. Zij ging naar de Heere en zij bad. En zij stierf toen ik zo jong was, zij kon mij niet leren bidden, en ik ben in de handen gegeven van een onvriendelijke persoon die mij slaat en mij mishandelt. En ik dacht misschien nadat ik mijn ABC's geleerd had, als ik al de woorden kon nemen en al de letters opzeggen, dat hij het misschien samen kon zetten en verstaan wat ik bedoelde. Dat is het gebed van oprechtheid. Zeker kon hij ze samenzetten. Het is niet hoe wij bidden met onze lippen. Het is het motief van ons hart. Dat is wat God hoort. Soms hoort hij onze lippen niet. Hij hoort onze bedoeling, wat het motief van ons hart. Dus, zodoende, gisteren, was ik zeer bezorgd over deze keer. En omdat het in de tabernakel is, zou ik een aantal dingen kunnen uitdrukken waaraan ik dacht, opdat het een hulp of een voordeel zou kunnen zijn. En als ik ooit iets zou zeggen dat onvriendelijk zou zijn, ik zou het zeker niet op die wijze willen bedoelen, als het in strijd was met iemands geloof. Maar ik zou het slechts uitdrukken als een liefde en zou het misschien willen rechtzetten. Zoals mensen die niet geloven in goddelijke genezing enzovoort, en gelooft u er niet in? Wel, terwijl ik zeg dat ik wel erin geloof, het zou niet zijn dat ik probeer met u te twisten, maar dat ik probeer het uit te drukken aan degenen die wel erin geloven, als u verstaat wat ik precies bedoel. Nu, biddend dat God het zal verstaan, ik weet dat hij het wel verstaat. Hij verstaat het, dat weten wij. Nu, ik sprak met een zeer geleerde man uit Canada. En zoals wij het weten, zijn de Canadezen, als u hem kent, ooit persoonlijk contact met hen hebt gehad, zijn ze geleerden, zeer diep, de meesten van hen. En ze hebben daarboven de moeite niet die wij hier hebben. En daar ginder vond ik deze man, alhoewel niet veel ouder dan ik, hij is misschien 50, en hij was volledig grijs en zijn snor was grijs, en nog niet boven 50 jaar oud. En ik zei tegen hem, mijn broeder, toen hij naar de kamer kwam, waar ik verbleef, de voorganger van een gemeente, ik zei, keek naar hem, en slechts enkele jaren geleden, in Saskatoon, toen wij een geweldige samenkomst samenhielden in de grote arena, toen ik eerst begon in de evangelische samenkomsten, was zijn haar zwart, zijn snor was zwart, en hij had twee jonge dochters, en ze zijn getrouwd nu en hebben kinderen. En ik zei dus, in mijn hart, oh, wat is er gebeurd? Hij zei, broeder Branham, ongeveer 2 jaren geleden dacht ik dat de Heere mij misschien naar de Verenigde Staten had geroepen voor werk. Hij zei, ik ging naar de Westkust en raakte verbonden met een bepaalde uitzending die nationaal uitgaat. En hij zei, toen ik de oneerlijkheid zag, hoe ze misbruik maakten van het geld dat naar hen toe werd gezonden, zei hij, kon ik, gewoon als een christen, daar niet langer blijven. Ik ben weggegaan. En ik kwam in contact met een ander. En zei, het was van de wal in de sloot. En hij zei, dan bleef ik en ontdekte zoveel dingen. En zei, en ontdekte de zwakheid van de Amerikaanse kansel. En ik zei, broeder, dat is waar. Wij hebben geen middenklasse hier, als het ware. Wij hebben of de erg koude en formele en onverschillige, of de extreme fanatiekeling. En wij hebben geen middelgrond. En ik zei, het is jammer. En hij zei, dan kwam ik hier. En hij zei, broeder Branham, zodra ik hier kwam, en mijn eerste boodschap, ik ontdekte dat het ging over de piano slaan en de stoelen omdraaien. En zei hij, toen begon ik mij iets af te vragen. En zei, dan door dit alles heen probeerde ik het evangelie te prediken, slechts in het woord. En toen het gedaan werd, zei hij, er was het een of ander dat de Heer mij na een poosje liet doorbreken tot de zalving. En bracht de Heilige Geest kwam in ons midden met een liefde. En de vrede van God begon door het gebouw te stromen. En zei, dan zei ik, nu, de Heilige Geest is hier. En wij zullen nu de Heer aanbidden en onze levens richten tot God. En zei, Een jonge man met nauwelijks voldoende wijsheid om door de deur te komen, liep naar de kansel toe. Hij zei, amen, prediker, dat is juist. Kijk, olie druppelt uit mijn handen de hele ochtend. Halleluja, laat de mensen hier naar voren komen en ik zal deze zalfolie krijgen voor genezing. Hij zei, broeder Branham, ik zei, zoon, zoek een stoel en ga zitten. En zei, weet u wat er gebeurde? De presiderende ouderling zei tegen mij, zoek zelf een stoel en ga zitten. Hij zei, hoe zullen wij ooit, hoe kunt u, of predikers die proberen die positie te houden, tussen de twee fanatiekelingen de last in evenwicht brengen? Ik zei, gewoon de genade van God. O, wat een plaats! En de man gooide zijn handen over zijn gezicht en huilde, totdat de vrouw en ik stonden daar en de tranen druppelden op zijn broekspijpen. Hij zei, broeder Branham, ik vertrek naar Saskatoon om weg te komen uit deze puinhoop van boze geesten. En ik zei, dat is waar. De Amerikaanse sociale, intellectuele groepen zijn zo tegen de andere groep geworden. En de andere groep is zodanig op fantasmen gestuit, totdat het ware evangelie, het is moeilijk om een plaats van benadering te vinden en voorrang te krijgen. Maar, en toen ik het huis verliet, sprekend met broeder Cox, onderweg, hij weet er niets van, terwijl hij hier zit. Onderweg zei ik, Heere, hoe waar is dat? En hoe moeilijk is het geweest om te proberen het ware evangelie aan de mensen te brengen, terwijl van de beide kanten wordt getrokken en de middenweg proberen te houden, zoals wij daarvoor hebben gestreden sinds het uur dat de hoeksteen werd gelegd. Zie. Nu, en sommigen, ik zei, wat met deze Amerikanen hier? Wat gaat met hen gebeuren? En het leek alsof iets zei, sprak gewoon tot mij en zei, wat bent u aan het doen? Wat is dit voor gij? Volgt gij mij? En dan keerde het visioen terug in mijn gedachten naar de dag dat ik de hoeksteen legde. Toen ik thuis kwam, vertelde ik het aan mijn vrouw. Hoeveel herinneren zich het visioen van de morgen van de hoeksteen? Het ligt precies daar in de hoeksteen nu, 23 jaar geleden, denk ik. En het was, ik was net aan de overkant van de straat hier, werd net wakker op een ochtend rond 7 uur in juni, toen de hoeksteen werd gelegd, geloof ik, of in juli. En die ochtend, toen ik naar buiten keek, naar de opgang van de oostelijke zon, was ik de Heere aan het prijzen, omdat de tabernakel dan deze hoeksteen gelegd zou krijgen. Meneer Markham en de anderen waren hier geweest, en velen van hen hadden het fundament gegraven enzovoort, en ik zou de hoeksteen leggen. Wij hebben de beelden enzovoort ervan. En iedereen zou in deze hoeksteen een bepaald klein teken plaatsen, en zelfs katholieken kwamen langs en hebben hun kleine kralen enzovoort, wat ze ook hadden, in de hoeksteen laten vallen. Maar op die ochtend zei de Heilige Geest tegen mij, terwijl ik daar lag, ik ging, in die dagen wist ik niet om het een visioen te noemen, ik zei gewoon dat het een trance was. En ik zag een visioen dat sprak en zei dat mijn werk zou zijn tussen de twee stromingen van de Pinksteren, de drie-eenheid en de eenheid, dat er een lege plaats was aan beide kanten die gevuld moest worden. Ik heb ze niet gekruist, ik heb gewoon iets van iedere boom afgebroken en het neergeplant. En boven tot in de hemelen gingen de grote bomen, groeiden snel, en de vruchten vielen neer, en ze waren heerlijk. Ik at hen, en bij het kruis, net voor mij, lag er helemaal bedekt met vruchten. En dan, toen ik bij de plaats kwam, daalde de Heilige Geest neer naar de top van de bomen, en zei, trilde en brulde, en hij zei, doe het werk van een evangelist, zei, wanneer u hieruit komt, lees 2 Timotheus 4, zij, doe het werk van een evangelist. Dit is niet uw tabernakel. En ik zei, waar? En ik zag de tabernakel zoals het vandaag is. Ik zei, waar is mijn tabernakel? En hij liet mij zitten onder de heldere blauwe hemel. En hij zei, doe het werk van een evangelist. Laat uw bediening ten volle verzekerd zijn. Want er zal een tijd komen wanneer zij geen gezonde leer zullen vertragen, maar zullen zichzelf leraars vergaderen, kittelachtig zijnde van gehoor, en zullen van de waarheid afgewend worden tot fabels. Als dat niet is gebeurd, woord voor woord, dat is waarom ik heb geprobeerd om strikt bij het woord te blijven. En dat is mijn onderwerp vanavond, op het woord. Nu, vanmorgen, door Gods genade, wil ik een ander onderwerp benaderen. Maar voordat ik dat benader, terwijl u Ezechiël het 6e hoofdstuk openslaat, zou ik dit willen zeggen, dat over benadering. Overal heb ik hard geprobeerd om het woord in lijn te houden. Dus bid voor mij dat ik altijd trouw aan het woord zal zijn. Dat is het, aan het woord. In orde. Nu, in Ezechiël, het 36e hoofdstuk, en wij zouden willen beginnen met het 26e vers te lezen, een nieuwe geest en een nieuw hart zal ik u geven. En dan in het 27e, en ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, en ik zal maken dat gij in mijn verordeningen zult wandelen. Nu zullen wij onze hoofden buigen, net voor wij dit benaderen. Onze hemelse Vader, vandaag is het met dankbare harten dat wij stil en eerbiedig dit heilig moment benaderen. Opdat wanneer, want hoe weten wij of dit uur niet de eeuwige bestemming zou kunnen bepalen van een ziel die hier aanwezig is. En de waarde van die ziel wordt vergeleken met vele duizenden werelden. Wij bidden dus, Vader, dat u ons eerbiedig wilt laten naderen, plechtig en in de houding van gebed. En ook, er zijn misschien zieke mensen aanwezig die hier zitten, die op deze dag, door hun houding die zij aannemen door dit woord, kunnen bepalen hoeveel langer zij op de aarde blijven. Wij beseffen dus de plechtigheid van dit ogenblik nu. En wij vragen dat uw grote tegenwoordigheid ons allen zal zalven, aangezien dat wij aardse mensen zijn. Gij hebt ons uit de aarde genomen en tot de aarde zullen wij terugkeren. En slechts terwijl wij in dit aardvat leven, hebben wij het voorrecht u te dienen en anderen voor u te winnen. Wij vragen dus dat u het toestaat dat onze harten overgegeven worden aan uw woord en mogen de Heilige Geest het woord nemen en het aan ons geven zoals wij van nodig hebben. Want wij vragen het in Jezus' naam, uw geliefde Zoon. Amen. Indien ik zou noemen, gedurende enkele ogenblikken deze morgen, mijn vrouw vertelde me onlangs, zei, Billy, als je je predikingen zou kunnen inkorten tot 30 minuten, in plaats van 2 uur en 30 minuten, dan geloof ik dat het meer effect zou hebben. En ik zei, alhoewel ik je lief heb, en alhoewel ik weet dat dat de waarheid is, maar zie je, ik heb geen ander om mij te leiden dan de Heilige Geest. En ik weet niets anders te doen dan slechts te blijven praten terwijl hij het blijft doorduwen. Dat is dus de wijze waarop ik het moet doen. En zelfs wanneer ik stop, wanneer hij zegent, of wanneer hij niet zegent, dan ben ik een ellendig persoon. En mijn gehoor is het ook. En iedere andere prediker die spreekt door inspiratie. Maar als mijn onderwerp zou zijn deze morgen, als ik het dat zou noemen, de nabootsing van Christendom. Nabootsing van Christendom. In de schriften hier, welke het woord van God is, lezen wij hier dat de profeet die gesproken had over een nieuwe dag. Nu, Ezekiel profeteerde of voorspelde wat zou gebeuren in een toekomend tijdperk. Niet in zijn tijdperk. Maar een profeet is een ziener en wordt in de Bijbel aangeduid als de arend die heel hoog de lucht ingaat. En hoe hoger je gaat, hoe verder je kunt zien. De arend dus stijgt veel hoger dan welke andere vogel ook. Er is geen vogel die met de arend kan meegaan. En er is geen oog zoals dat van de arend. De havik heeft geen kans in zijn ogen. En de havik zou de hoogte niet kunnen uitstaan waarin de arend kan opstijgen. Hij zou sterven. Hij kan niet, hij heeft de samenstelling niet die de arend heeft. Nu, de havik is een vogel en zo zijn de andere vogels. Maar de arend werd zo gemaakt omdat hij een hoog opstijgende vogel is. En hij kan helemaal zo hoog gaan tot hij dingen kan zien die de andere vogels niet kunnen zien, omdat hij hoger is. En God, door de arend te maken, maakte hem voor dat doel, omdat zijn nest hoger is dan van de anderen. Zijn kleintjes zijn boven in het nest en zij voeden zich op de grond. Dus om de storm te zien aankomen, of de komende moeite, moest de arend, om te overleven, hoger gaan zodat hij zijn kleintjes kan beschermen. En God vergelijkt de profeet met de arend, die in de aard van een profeet zou gaan. Hij is een ziener die in de geest boven de emoties van de gemeente uitstijgt. Hij gaat boven het ritme van de muziek. Hij gaat boven het klappen van de handen. Hij gaat boven de vreugde onder de gelovigen. Hij gaat boven dat alles. God brengt hem omhoog in een dimensie alleen. Alleen, dan opent hij zijn oog en hij laat hem rondkijken en dingen zien die zullen komen. Dan brengt hij hem weer naar beneden, onder de leden van het lichaam, om hun op voorhand te vertellen wat er op komst is. Dus God had Ezekiel heel ver omhoog meegenomen en liet hem rondkijken, ongeveer 2600 jaren. Denk eraan. nu en liet hem hebben. Een profeet is ook een gave van kennis. Een kennis is zoals een advocaat die de boeken bestudeert. En wanneer u een advocaat gaat inhuren om uw zaak te bepleiten, neemt hij alleen wat hij weet en u betaalt hem voor wat hij weet, om uw zaak aan de rechter voor te leggen. En nu, een gave van kennis in de Bijbel is profetie, wat omhoog gaat en deze dingen ontdekt die zullen gebeuren en hen terug naar beneden brengt. Maar zij moeten met de Bijbel overeenkomen, met het boek. Als zij buiten het boek zijn, dan worden zij niet aanvaard, want de rechter oordeelt volgens het boek. Ziet u het? Het moet dus in het woord zijn. Dus, het woord dat God heeft gesproken van voor de grondlegging der wereld, het is niet dat God spreekt en iets zegt tot de profeten die tijd. Het is dat de profeet vat wat God reeds gezegd heeft, want het woord was voor de grondlegging der wereld. God sprak het woord en het ligt daar helemaal uitgestrekt in de tijd. En de profeet gaat omhoog en ziet de tijd aankomen. Het is dus slechts een gave van kennis die hij neerhaalt en het op papier zet. Nu, Ezechiël, de profeet, gaat omhoog en ziet de dag waarin wij leven. O, wat een trip op Jacob's ladder. Om vooraf te zien wat er zou zijn. En hij haalt het neer en in deze laatste jaren, de laatste 2000 jaar, want Ezechiël leefde ongeveer 600 of 800 jaar voor de komst van Christus, zij hadden een steenachtig hart. En dat was dat de Heilige Geest dat hart niet kon binnenkomen. Hij had geen enkele manier om dat hart binnen te komen, omdat het zondig was. En er was alleen de verzoening van bloed van een dier dat tussen dat steenachtig hart en de Schepper lag. Maar toen dat dierlijk bloed, dat een vervangingsmiddel was natuurlijk, maar slechts een schaduw of een type van het ware bloed dat zou komen. Want het leven in de cel van het bloed was een dierlijk leven, wat niet kon overeenstemmen met de menselijke geest, omdat het dierlijk leven geen ziel in zich heeft. Maar menselijk leven heeft een ziel erin. Dus daarom konden zij zich niet mengen, zoals olie met water. Maar toen de Christus kwam en stierf, en nu het bloed van Christus, dat werd gestort op Golgotha, binnenin die bloedcel ligt niets anders dan het leven van God. Ziet u het? Merk op, dan komt de aanbidder voor God met dit geschikte bloed, geëigend. Het is het bloed van een verlosser dat ons verlost. U plaatste uzelf in het pandjeshuis, door zonde. Adam plaatste u in het pandjeshuis. Maar Christus kwam en hij is uw verlosser. En u behoort toe aan Christus. God gaf u aan Christus als een liefdesgave voor zijn offer. En u wordt tot Christus gebracht door de Heilige Geest, die u het hof maakte door het bloed van de Heer Jezus en werd als een gave aan hem gepresenteerd. En God houdt van zijn gaven. En hij zal niet toestaan om hen vernietigd te zien worden. Een prediker stelde onlangs een vraag aan een andere prediker. Wat, nu neem dit niet kwalijk. Dit heeft gewoon een klein beetje van mijn eigen leer erin, maar in de tabernakel doen wij dat. Nu, de ene stelde de vraag onlangs aan een andere. Hij zei, gelooft u niet dat als een man ooit een kind van God was, geboren uit de geest van God, gewassen in het bloed en volkomen verlost door God, door de vernieuwing van zijn hart, door het wassen van het water, door het bloed, door het woord, en een kind van God wordt, Gelooft u niet dat die persoon zou kunnen zondigen en van God wegkomen tot een plaats waar hij verloren zou zijn? En de prediker, die sprak, want hij was een zeer goede Bijbelstudent, zei: ik zal uw vraag beantwoorden wanneer u de mijne beantwoordt. Denkt u dat een mens zo braaf zou kunnen zijn dat hij niet zou liegen, stelen of iets slechts doen? Maar dat hij zo braaf zou zijn dat God hem in de hemel zou ontvangen zonder het bloed van Christus? Nee, natuurlijk niet. U zou niet naar de hemel kunnen gaan zonder het bloed van de Heer Jezus, ongeacht hoe braaf u bent. Het is alleen zelfgemaakte gerechtigheid. En wij gaan niet naar de hemel door zelfgemaakte gerechtigheid, ongeacht hoe braaf u bent. Het is totaal onmogelijk voor u om naar de hemel te komen door uw goedheid. Het is de genade van God die u kocht op Golgotha en u bent Gods liefdesgave aan Christus. En als God een gave gaf aan Christus, dan bewaart Christus zijn gave. Allen die tot mij komen, allen die de Vader mij gegeven heeft, zullen tot mij komen. En geen van hen zijn verloren. Ik zal hen opwekken op de laatste dag. Nu, u mag emotioneel opgewekt zijn. U mag olie vanuit uw handen hebben, of in tongen spreken, of in de geest dansen, of toetreden tot de kerk, of tot een van de fantasmen van de dag. En u zou verloren kunnen zijn. Zeker, dat is juist. Maar als u Gods liefdesgave bent aan Christus, bent u veilig. Nu, uw leven zal bewijzen wat u bent. Aan hun vruchten zult u het herkennen. Als u probeert uzelf lieflijk en nederig te doen handelen enzovoort, dan bent u nog steeds buiten het koninkrijk. Het zijn dan uw eigen werken. En dat is waar de kerk, de mensen, de kerk zogenaamd, zo jammerlijk gefaald heeft. Omdat het door hun eigen persoonlijk werk is, dat zij voelen dat zij de goedheid en de genade van God verdienen door wat zij doen en hoe zij leven. Maar dat heeft er helemaal niets mee te maken. Het is een gave van God. Uw eigen geweten, om u weg te houden van de hel, zou proberen te maken dat u, of dat u van de hel weg zou willen blijven, liever, zou proberen te maken dat u goed leeft en in orde bent. Een goede burger zal dat doen. En niet per se een christen zijn. Ik heb vele mensen gezien die zelfs de naam van de Heere Jezus ontkenden en fijne mensen waren, dat wil zeggen op menselijk vlak. Kijk hoe een veel betere man Esau was dan Jacob. Maar hij had niet het besef om te weten dat hij zijn geboorterechten had verkocht, want hij verachtte ze en werd afgewezen in de ogen van God. Hoewel hij veel meer een heer was en een naaste, en een man van werken dan Jacob was. Jacob, zijn eigen naam betekent verdringer. Weet u wat een verdringer is? Is een bedrieger. Dus maar Esau was een heer in elk opzicht. Maar Jacob had een vergoeding op dat geboorterecht en ongeacht van wat iemand hem noemde. Als ik het zou zeggen, excuseer de uitdrukking, ze zouden hem heilige roller, een fanatiekeling kunnen noemen, of wat ze ook maar wilden, maar hij had achting voor dat geboorterecht. Dat was zijn hele motivatie, ongeacht wat het hem zou kosten, hij wilde het geboorterecht. Nu, merk op. Nu in het voortbrengen van de gemeente, nu als de gemeente alleen bestaat uit, als het lichaam van Christus alleen door intellectuelen bestuurd zou worden, theologie, verstandelijke opvattingen, dan zijn wij geheel afhankelijk van de intellectuele kennis van de mens. Als ik dat duidelijk maak, als de gemeente enkel steunt op het intellectuele, of hoe de mensen de gemeente zou kunnen plaatsen, en grote gebouwen oprichten, en de stoelen luxueus maken, en de duizenden dollar pijporgel, en hoe hij zijn boodschap op zo'n wijze zou kunnen prediken dat de mensen in de kerk zou brengen, en tot de kerk laten toetreden, en hoe meer leden in het boek, hoe groter het is in de hemel. Nu, ik wil dat u dit vat en het nooit laat ontglippen. Als wij alleen de intellectuele opvatting van de mens nodig hebben, dan hebben wij de Heilige Geest niet nodig. Als de gemeente geleid en bestuurd moet worden door het intellect, het opleidingsprogramma en door de intellectuele capaciteiten van de mensheid, hebben wij de Heilige Geest niet nodig. En als het geleid moet worden door de Heilige Geest, hebben wij het intellectuele niet nodig. Het is of het een of het ander. Nu, verstandelijke emoties. Nu, als hij slechts, hoe slimmer de man zou zijn, hoe meer intellect hij heeft, hoe meer opleiding hij kreeg, hoe beter de grammatica is die hij kan gebruiken, dan hoe beter is de kerk af, hoe beter de mensen af zijn. Als hij het programma kan presenteren en zeggen, nu, wij zullen een geweldige kerk bouwen. Wij zullen het een bepaalde naam geven. Wij zullen de aandacht trekken van de mensen door de hele stad wanneer wij elke zondagmorgen op onze torenspits klokkenspel spelen. Wij zullen de aandacht trekken van de arme, verloren zondaar in de goot wanneer hij ziet dat we betere kleren dragen. Wanneer hij ziet dat onze vrouwen hun haar kunnen stylen. De arme vrouwen kunnen zien hoe onze vrouwen hun haar kunnen doen, welke aardige hoeden ze dragen. En wanneer wij dit aan de mensen presenteren, zullen de armen en hongerigen dan naar onze samenkomsten komen en zullen verlangen te zijn zoals deze vrouwen. En de mannen zullen zien wat voor aardige pakken dat wij dragen en hoe wij ons kleden en hoe in welke auto's wij rijden en wat wij doen. En hoe wij staan in het sociale vermogen van de stad met de Kiwanis en andere clubs en de dingen waar wij ons bijvoegen. Ze zullen zien dat ze, en dan, de armen en de ongeletterden zullen komen en verlangen om hun kinderen te brengen en te laten onderwijzen, zodat ze lid kunnen worden van deze geweldige samenleving genaamd de kerk. Nu, als dat Gods programma is, hebben ze gelijk. Maar Jezus heeft het nooit op die manier aangehaald. Jezus zei, als ik verhoogd zal zijn, zal ik alle mensen tot mij trekken. Dus door de wereld heropleidingsprogramma, wat in orde is, het is in orde als het dit niet buiten laat. Maar de mens wordt niet tot Christus getrokken door intellectuele dingen, door theologie. De Heilige Geest alleen is Gods trekkende kracht. De armen zullen het nooit ontvangen en de rijken kunnen het niet totdat ze arm worden aan deze dingen van de wereld. Christus, rijk zijnde, werd arm zodat wij door zijn armoede rijk mogen zijn. Wie zichzelf verhogen zal, zal vernederd worden en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Ze hebben de zaak ondersteboven. Ze proberen mensen de kerk binnen te krijgen door intellectuele toespraken. Wat wij nodig hebben zijn geen intellectuele toespraken, maar het is de doop van de Heilige Geest. Met kracht en demonstraties en manifestaties van de Geest is wat wij nodig hebben om mensen naar de gemeente toe te brengen. Het is de trekkende zalving van de Heilige Geest. Scholen en seminaries zijn wonderbaar. Ik heb niets daartegen, maar dat is niet Gods programma. God koos de onwetenden en ongeletterden. Mannen die niet goed konden spreken. Mannen die zelfs hun eigen naam niet konden lezen. Zoals de Bijbel zei, ze waren onwetend en ongeleerd. Maar ze waren naar een veel betere school geweest. Want toen ze de man hebben genezen bij de poort genaamd de Schone, namen ze er kennis van dat ze met Jezus waren geweest. Daar is de school. En zodoende, aangezien het intellectuele type van kerken die wij vandaag in Amerika hebben en over de hele wereld, wanneer wij naar die type school komen, dan ziet de christen, de gelovige, het kerklid, door een Bijbel te lezen, dat hij moet proberen zich nederig te gedragen, hij moet proberen op deze wijze te zijn, maar door dat te doen maakt hij alleen een vleeselijke nabootsing. Laat dat diep indringen. Een vleeselijke vergelijking. Hij probeert iets na te leven dat hij niet echt is in zijn hart. In zijn hart denkt hij één ding en hij probeert iets anders na te leven. Wat in echte waarachtige taal hem tot een huichelaar maakt. Jezus zei, gij huichelaars, hoe kunt u goede dingen spreken? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Als u niet spreekt volgens wat er in uw hart is, denkt uw hart één ding en u spreekt een ander, dat maakt van u een hypocriet. Het woord fariseer betekent acteur. Ze acteerden hun godsdienst, want ze hadden een steenachtig hart. Ze kwamen en zeiden, goede meester, wij zouden een teken van u willen zien om te bewijzen dat u bent wat u zei. Zij, hoe kunt u mij goed noemen, terwijl er niemand is die goed is behalve God? Hij zei, het zwak en overspelig geslacht zoekt hiernaar, en hun zal een teken gegeven worden. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Nu, om te proberen dit nieuwe programma te plaatsen, deze nieuwe regeling die God heeft met de gemeente, dat op Pinksteren werd gepresenteerd, helemaal niet intellectueel. Maar 120 vissers, tentenmakers en huisvrouwen gingen naar boven in de bovenzaal en wachten totdat Gods profetie werd vervuld en ze ontvingen de doop van de Heilige Geest. Jezus zei, stop met uw prediken. Ga niet verder. Doe er niets meer mee. Maar wacht in de stad Jeruzalem totdat u met kracht van boven wordt bekleed. Niet totdat u uw BA hebt ontvangen, of uw DD, of wat het ook mag zijn. Totdat u een dokter wordt in de psychologie. Niet een wordt, u wordt een intellectuele leraar, maar wacht totdat u uw diploma haalt. Niet wacht totdat u een universiteitsdiploma wordt gegeven. Maar totdat u met kracht van boven wordt bekleed. Niet van de school, maar van boven. Dan zult u mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot de uiterste delen van de wereld. Zijn laatste opdracht was in de hele wereld, predik het evangelie tot elk schepsel. Hij die gelooft en gedoopt wordt, zal gered worden. En hij die niet gelooft, zal veroordeeld worden. En, voeg woord, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen zij duivels uitwerpen. En zij zullen met nieuwe tongen spreken. Of als zij iets dodelijks zouden drinken of een slang opnemen, zal het hun geen kwaad doen. En als zij hun handen op de zieken zouden leggen, zullen ze herstellen. Zulke gelijkaardige dingen moesten er tekens zijn van de gelovigen in plaats van de opgeleide en intellectueel, want de intellectueel kan dat niet voortbrengen. Nu, wij komen er dan achter om te nemen, hij zou een nieuwe gemeente maken. Hij wilde niet, u kunt de oude kerk niet oppoetsen, u geeft het slechts een opknapbeurt. En het doet helemaal geen goed. Het is een nieuw hart. Ik zal het oude, stenige hart wegnemen. Niet, u zult het weggooien, maar ik zal het wegnemen. Ziet u het verschil? Het is een handeling van genade. Ik zal, en uw mensen, baptisten en uw presbyterianen, die eeuwige zekerheid prediken en handelen als de wereld, schande over u. Wat prediken jullie? Zeker. Ik zal het oude stenige hart eruit nemen en er een hart van vlees in plaatsen. Let nu op, hij zei dat hij dat zou doen. Als u dat niet kan plaatsen, dat spreken, in de oude intellectuele kerk. En dat is waarom Amerika in de toestand is waarin het vandaag is, omdat het eeltig is geworden, door het oude intellectuele idee. Dat is de reden dat het moet voortgaan en het moet elke persoon papieren laten ondertekenen enzovoort voor zijn kleine Hollywood-opwekking die op komst is. En ze komen allen naar buiten en als glamourmeisjes en jongens en voeren een klein programma op. En wanneer ze vertrekken, gaan ze later weer terug en ontdekken dat ongeveer 90% die Christus als redder hadden aanvaard, dat ze er niet meer zijn. Wat is er aan de hand? Het was geen opwekking, het was een intellectuele illusie. Dat is juist. Het presenteerde slechts iets zoals het Amerikaanse volk dwaas handelt en in hun handen klapt en een televisieartikel. We hebben er een televisie van gemaakt. De preekstoel is veranderd in een Hollywood modedoos. Terwijl de ouderwetse evangelie prediker, die vroeger regenbakwater dronk en de hele avond predikte met een lampenlicht, het is veranderd. Maar wij hebben het veranderd en dat is waarom wij de intellectuele groep hebben gekregen. En hoe gaat u ooit in een plaats waar ieder huis een televisie heeft met Who Loves Lucy en al deze andere goddeloze programma's over de radio en op televisie en dergelijke, hoe gaan wij ooit dit nieuwe evangelie presenteren op de wijze dat Christus ons vertelde te doen, tot zulke mensen als dat? Als het verstand nog steeds vleeselijk blijft, zal het door fantasmen en fanatisme gaan lopen. Het zal het woord van God omzeilen en weglopen naar oliedruppels en al het andere. Nu, hoe gaat u het doen stoppen? De Bijbel zei dat het zo zou zijn. Daarom kunt u het niet doen stoppen, juist. God zei dat het op die wijze zou zijn. Nu, waar gaan wij naartoe? De intellectuelen, de oude dame, ze hebben haar een opknapbeurt gegeven. Zij is nog steeds dezelfde oude dame. De oude man, ze hebben hem een opknapbeurt gegeven. Hij is nog steeds dezelfde oude man. Ik zal mijn nieuwe pagina omslaan op nieuwjaarsdag. En ik zal het leven opnieuw beginnen. Ik zal mijn pijp weggooien en hem de volgende dag weer oppakken. Zie, dat is slechts u. Het is geen opknapbeurt. Het is een geboorte die de gemeente nodig heeft. Nu, u kunt het niet prediken in de oude kerk. Zij zal het niet verdragen. Jezus zei dat in Lucas ongeveer het 5e hoofdstuk over de wijn in de flessen. Hij zei, u kunt geen nieuwe wijn in oude flessen doen. Als u het doet, zullen ze vergaan. Dat heeft me vroeger doen afvragen. Dat heeft vroeger mijn jongensgeest in de war gebracht. Toen ik dacht, hoe zou de fles kunnen vergaan? Nu, wat wij de fles noemen, als hij oud is, maakt het niet uit, want het is van glas. Maar in de tijd van Jezus, waarover hij sprak, was de fles die ze toen gebruikten, het was gemaakt uit dierenhuid. En een dierenhuid werd gelooid. En toen de dierenhuid oud was, wel, toen hij nieuw en jong was en net gelooid werd, was het flexibel. Maar toen het oud werd, werd het droog. Nu velen van uw mensen weten wat een huid is wanneer het droog wordt. Het wordt oud en droog en het is allemaal verschrompeld en heel hard. Nu, als u daar nieuwe wijn in doet, heeft het geen leven erin. Het gaat barsten. Het is net zoals proberen de doop van de Heilige Geest te prediken en de echte waarachtige kracht van de opstanding is proberen dat voor de mensen te plaatsen. Als u dat doet, wat gebeurt er als u het erin doet? De nieuwe wijn heeft leven. En de nieuwe wijn is nog steeds aan het fermenteren. Oh, ik hoop dat u het ziet. Het nieuwe leven is aan het fermenteren. De nieuwe wijn is nog steeds aan het fermenteren. En als het in een nieuwe flexibele fles is, waar de olie van het dier nog steeds aanwezig is in de huid, wanneer de nieuwe wijn naar buiten begint te duwen, zal de huid rekken. Anders uitgedrukt, wanneer de Bijbel zegt, Jezus Christus is dezelfde gisteren, heden en voor altijd, zal de nieuwe huid amen zeggen en zich ermee uitrekken. En wanneer de nieuwe wijn zegt dat de doop van de Heilige Geest, ik ben het leven van God dat in u werkt, zal de nieuwe huid amen zeggen, zich er naartoe uitrekken. Wanneer de nieuwe wijn zegt dat de Heilige Geest is voldoende voor onze genezing vandaag, zal de nieuwe wijn zichzelf uitrekken, de wijn die het woord is? En wanneer het dat zegt, dan zal de nieuwe fles amen zeggen, zich ernaartoe uitstrekken. Maar wat zal het oude lichaam doen? Dagen van wonderen zijn voorbij en weggegaan. Wat doen wij dan? Wat bereiken wij? Wij zijn, hij zei, de oude fles zal vergaan en de wijn zal ermee vergaan. En het is bijna alsof u uw parels voor de zwijnen werpt. Ze keren zich om en vertrappen het onder hun voeten. Ziet u het? Nu, Christus zalft geen predikers om het evangelie te prediken, om het slechts ledig tot hem terug te laten keren. Maar hij verwacht dat u het woord ontvangt. En wanneer u het woord ontvangt, wees klaar. Neem die oude koeienhuid waarin je vroeger leefde, die oude formele toestand, en ruil het in voor een schapenvel dat flexibel is voor het woord van God. Alles wat de Bijbel zegt, zult u amen opzeggen, maar het moet vanuit de Bijbel komen. Want de nieuwe wijn fermenteert slechts wijn, het verifieert alleen de elementen die zich erin bevinden. De gist drukt alleen uit op de bol van alcohol, wat het tot een barstend proces maakt, wanneer de gist deze kleine bubbel barst om het nog perfecter te maken. Om het de betere smaak te geven, om het een beter substantieel houvast te geven, om het nog sterker te maken, om het zo te maken dat het niet kan verzuren. Amen. En wanneer het zuurdesem van het menselijke element dat in de nieuwe wijn wordt gebracht, dat probeert de bubbel te laten barsten om zijn kracht van de alcohol te laten verspreiden, duwt het al de wereldse elementen zoals dat uit de kerk en bewaart de kerk. Druivensap zal binnen 24 uren verzuren, maar wijn zal nooit verzuren. Want de kiem des levens is in de wijn aan het fermenteren en aan het duwen en aan het steriliseren. En hoe ouder het wordt, hoe beter het wordt. Genoeg daarover. De nieuwe wijn. Het kan slechts in nieuwe Pinksterflessen geplaatst worden. God had 120 van hen vergaderd in de bovenkamer, nadat hij hen geolied had door zijn woord en hen had verzacht en hen had vernieuwd en al de oude orthodoxie uit hen had gehaald van het oude systeem. En God had 120 flessen in de bovenkamer liggen, toen met hun nekken omhoog en een trechter bovenaan. En toen de Heilige Geest begon te stromen, werden deze flessen zo levendig tot ze naar buiten begonnen te rennen, het evangelie te prediken en van de ene plaats naar de andere sprongen. En de ene sprong op een stronk en zei, dit is dat, rechtstreeks terug bij het woord. Dit is dat waarvan werd gesproken door de profeet Joël. Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten, mijn nieuwe wijn in mijn nieuwe lichamen. Wat een opwekking die ze hadden. Dat is Gods orde. Hier kwamen een paar flessen ervan voorbij aan het borrelen en daar lag een aangevochten man. En toen deze aangevochten man de hand van een van deze aanraakte, wel, zijn aandoening verliet hem. En hij kreeg er wat van en begon te springen en God te prijzen en rende de tempel binnen, juichend en God aan het verheerlijken. Dat is Gods orde. Niet een hogeschool met een universiteitsdiploma, maar een levende, handelende ervaring van de Heilige Geest. Niet fanatisme, maar de echte, waarachtige Heilige Geest in actie gezet. Mogen u het zien, is mijn gebed. Nu let op de orde van de schrift. Het is volmaakt. God zei, eerst zal ik het oude steenachtige hart wegnemen. U kunt niet ontvangen. Dan, zei hij, zal ik u een nieuwe geest geven. Nu, dat is de Heilige Geest niet. Daar is het waar de fout werd gemaakt. Een heleboel mensen, vele mensen liever, komen naar het altaar om te bidden. En ze knielen daar neer om te bidden. En door te bidden beginnen ze zich een klein beetje beter te voelen. Misschien staan ze op en gaan verder en springen een klein poosje rond. En na een poosje ontdekt u dat ze slechts stuiteren, stuiteren, stuiteren. Weer terug. Ze hebben nooit de Heilige Geest ontvangen, ongeacht hoeveel dat ze stuiterden, of hoeveel dat ze schreeuwden, of hoeveel dat ze olie uit hun handen had gelopen, of ze bloedende gezichten hadden, of hoeveel ze in tongen hadden gesproken, of hoeveel ze hadden gejubeld, of wat ze ook deden. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Dat waren slechts menselijke emoties. Zij kregen een nieuwe geest en zij verheugen zich ermee. Ik ga iets zeggen. En ik wil dat het diep indringt en mogen God helpen. Er is de emotionele kant van de zogezegde Heilige Geestkerk vandaag. Ze krijgen een hele opeenstapeling van fanatisme en lopen die kant uit omdat ze het woord veronachtzamen. Ze komen slechts samen. Oh, wij hadden een geweldige samenkomst. Halleluja, halleluja, halleluja. Nu. Wanneer u dat doet en niet de vrucht van de geest draagt, dan u bent in de nieuwe geest. U deed dat vroeger niet, dat is juist. Maar God moest u een nieuwe geest geven. Wel, de geest die u had, u kon zelf niet met uzelf overweg. Dus hoe zou u met God overweg kunnen? Dus God moest u een nieuw hart geven, niet één dat opgelapt is. Een nieuw hart, dat is uw intellect waarmee u denkt. Een nieuwe wijze van denken. Dan, toen hij u een nieuwe wijze van denken gaf, ja, dat is juist, de Bijbel lijkt redelijk te zijn. Vroeger geloofde ik dat niet, ik geloof het nu. Nu, daar is uw grote opwekking, zie? Ze zeggen, ja, zeker, ik wil niet naar de hel gaan, ik wil Christus aanvaarden. Dat is in orde, dat is goed, dat is slechts uw eerste stap. Dan, zei hij, nadien, dan zal ik u een nieuwe geest geven. Wat is dat? Een nieuw verlangen. Ik wil het juiste doen. Nu, ik weet dat ik een christen ben. Ik zal nog eentje roken en dan zal ik het weggooien, zie? En ik zal gewoon thuis blijven vanavond, weet u? Ik zal slechts, al deze kleine slechts, dat is het precies. Eva stopte slechts voor een ogenblik. Dat is alles wat ze moest doen. Maar nu, dat is de nieuwe geest. Dan, let op, de volgorde van de schrift, nadat hij een nieuw hart had gegeven en een nieuwe geest, zei hij, dan zal ik mijn geest geven. Nu, wat? Dat is wat de schrift hier zegt. Dat is de volgorde, de numerieke volgorde van de schrift. Een nieuw hart, een nieuwe geest en dan mijn geest. Dan, Gods heilige geest, Gods nieuwe hart dat hij in u plaatste, zit rechtstreeks in het centrum van u. Dat is uw impuls, waar uw emoties uitgaan. En de nieuwe geest zit rechtstreeks in het centrum van het nieuwe hart. En Gods geest, de Heilige Geest, zit precies in het centrum van uw nieuwe geest. En daar stuurt het uw emoties aan. Het is net zoals de hoofdveer in een welbekend horloge. En het is zelfopwindend. U hoeft het niet elke dag op te winden. God heeft het eens voor altijd opgewonden. En het wordt precies in het midden van uw nieuwe leven ingesteld. En als de hoofdveer, terwijl het verlicht en het wegtikt, het horloge, het bestuurt elk klein organisme van dat horloge om de tijd perfect bij te houden. En wanneer de Heilige Geest, niet de nieuwe universiteitsgraad, niet de nieuwe kerk, niet de nieuwe gedachte, niet de nieuwe emotie, niet de nieuwe olie, niet het nieuwe dans, niet de nieuwe lippen, niet de nieuwe tong, niet de nieuwe dit, niet de nieuwe hoed. Maar wanneer God zijn geest in het midden van uw nieuwe geest plaatst, dan hoeft u zich niet zachtmoedig te gedragen, hoeft u zich niet als een christen te gedragen, het bestuurt alles dat binnenin u is. Het stelt u fatsoenlijk, maakt dat de kerk zich ordelijk gedraagt, maakt dat de gaven perfect werken. En als u van een plaats moet worden weggehaald waar u denkt dat u behoort te zijn en ergens anders neergezet, bestuurt het u. Niet floppend, ik zal nooit meer terugkomen. Nee, meneer, dat toont aan dat de hoofdveer niet daar aan de binnenkant is. Wanneer u ontploft bij elk klein ding dat gebeurt, het vergiftigt die instelling. En wanneer de voorganger toevallig op iets slaat dat in het woord zit, en u, wel, dat geloof ik niet. Let op, oude koeienhuid, zie, kijk uit. De nieuwe hoofdveer is daar aan de binnenkant nog niet geplaatst. Maar het bestuurt, het maakt dat u gelooft, het maakt dat u op zulke manier handelt tot u zoutend wordt. En de gehele wereld dorst ernaar om als u te zijn. Dat is de Heilige Geest die in het midden van uw geest zit. Het is de hoofdveer. Het is dan dat het juk waarmee u ingespannen bent... Oh, ik heb gewoon een hekel om naar de gemeente te gaan vanavond. Ik en die prediker, als hij niet zo langdradig was, zou ik hem graag enkele minuten willen horen. Maar ik zal je wat vertellen. De laatste keer dat ik ging, toen ik naar de kaartclub ging, zei Susie tegen mij... Wil je mij zeggen, de brutaliteit ervan, dat je jezelf zo gekleineerd hebt om je haar te laten uitgroeien? Wil je me zeggen dat je die korte broekjes niet meer gaat dragen, Lydia? Wel, ziet u, de zaak is, als u slechts een nieuwe geest hebt gekregen, zal het u gewoon doden. Dat is juist. Maar wanneer u zijn geest hebt, laat het elke emotie precies volgens het woord van God tikken. Het zal precies met het woord tikken. U zult zeggen, wel nu, Susie, even een ogenblik. De Bijbel zei, het is een gruwel voor hem om dat te doen. En de liefde van Christus is in mijn hart gekomen en ik houd te veel van hem om het te doen, zie. Ik heb hem lief. John, wil je tegen mij zeggen dat je bent samengegaan met dat stelletje fanatiekelingen en dat je geen sigaar wil nemen omdat er een nieuwe jongen in mijn huis geboren is? Maar ziet u, John, er staat dat we moeten, de Heilige Geest in mijn hart vertelt mij dat wij ons behoren te onthouden van alle vuiligheid van de wereld, zie? Zie? Niet John, halleluja, John, glorie voor God, John, prijs de Heer, zie je die olie op mijn hand, glorie voor God, John, ik kan spreken in tongen, halleluja, ik zal... Nee, nee, dat is niet hoe de Heilige Geest zichzelf gedraagt. Nee, nee, hij tikt door in fatsoen. Toen Paulus voor Agrippa stond en het woord bracht, zei hij, o Agrippa. En Agrippa zei, Paulus, u overtuigt mij bijna om een christen te worden. Hij zei, Agrippa, is het vreemd voor u, een Jood zijnde, dat de Bijbel reeds heeft gezegd en gesproken over Jehovah? Is het een vreemd iets voor u dat God de doden zou opwekken? Niet Agrippa, halleluja, glorie voor God, Agrippa, halleluja. Nee, dat was krankzinnig. Maar Agrippa, de schrift zegt, ziet u waar de hoofdveer door te tikken u naartoe brengt, regelrecht terug... U hoeft zich er geen zorgen over te maken. Het staat allemaal in Gods programma. Het stikt u regelrecht terug. Wees niet bezorgd over wat u gaat zeggen, zei Jezus. U bent het niet die spreekt. Het is uw Vader die in u woont. Hij doet het spreken. Agrippa, want u bent een Jood en kent al de wetten in het Oude Testament. Is het een vreemd iets voor u, Agrippa, dat God de doden zou opwekken? Agrippa zei, Paulus, te veel studeren brengt u buiten zinnen. Hij zei, ik ben niet buiten zinnen, Agrippa, maar ik ben slechts hier om u te vertellen wat God heeft gedaan in het woord, zie. O, u bent een heilige roller geworden, Paulus. Nee, Agrippa, ik zeg slechts wat God hier zei in de schrift, dat hij zijn zoon zou doen opstaan, Christus Jezus, in de laatste dag. En nu, Agrippa, zou het een vreemd iets zijn voor u dat Jehovah God, die de Rode Zee liet opengaan, die de wonderen bracht in die dag, dat hij vandaag geen wonderen zou doen? Hij zei, Paulus, u overtuigt mij bijna een christen te worden. Paulus zei, ik wenste dat u zou zijn zoals ik ben, behalve deze ketenen die ik hier om mijn handen en been draag. Daar is wanneer de veer, te midden van de nieuwe geest, in het nieuwe hart, maakt dat elke emotie zichzelf onder controle houdt. Ziet u wat ik bedoel? Daar hebt u het. Het is dan dat wanneer u uw hoofd uit het juk van de wereld laat glijden. U zegt, ik zal daarheen gaan en lid worden, maar ik vertel u, en uw hoofd gaan steken in het juk met Christus, u zegt dat u onder zijn juk bent. En dan begint u, oh, het scheurt mijn schouders, het schaadt mijn sociaal aanzien. De mensen waarmee ik ooit omging, lopen mij voorbij en zeggen, ja, daar gaat zij, zij is een heilige roller. Daar gaat hij, zie. Hij, John, komt niet meer naar de biljartzaal. Oh, het doet gewoon... Oh, het vernedert mij, broeder Branham. Nee, u hebt niet het juiste gekregen. Wanneer die hoofdveer in het midden is en het er juist mee klikt, dan is het juk gevoerd met veren. O tjonge, ongeacht wat de wereld u noemt, maakt het geen... Oh, ik viel terug, want, ik vertel u, ik kon het gewoon niet verdragen hoe zij mij van alles en nog wat noemden. Wel, u heeft nooit de hoofdveer gekregen in het midden van de zijn geest, in het midden van uw geest. Zie, u had een valse nabootsing. U huilde, u had een slechte opvatting, ziet u? U hebt gewoon de emotionele kant aanvaard en kreeg nooit de echte kant. U hoorde slechts het horloge tikken en kreeg het geluid en ging ermee voort. Begon ook te tikken. Maar als de hoofdveer het tikken doet, als het elke emotie aanstuurt, dan wordt het juk gemakkelijk. Ze kunnen zeggen, weet u wat? Daar gaat zij. Zij was vroeger een pop, maar kijk nu naar haar. Haar haar is naar achter getrokken, haar make-up is weg. Zij draagt deze bescheiden uitziende, ik bedoel nu niet dat u moet zijn als iets uit het ark, maar ik bedoel dit, dat u zich fatsoenlijk behoort te kleden. Wel, zij was het schattigste kleinding, wij zouden haar in de tuin zien liggen met haar korte broek aan, een zonnebad nemen, maar zij doet het niet meer. Er is iets gebeurd, de hoofdveer is op de plaats gekomen waar het behoort te zijn, dat is juist. Oh, hij kwam vroeger langs, hij was een biljartster, hij kon kaarten spelen, een hand van dit, en hij kon de fiches hier vandaan harken enzovoort. Hij was een... Maar hij doet het niet meer. De hoofdveer. Oh, hij is een heilige roller. Maar het juk is gemakkelijk. Weet u wat u ermee doet? U houdt er gewoon van om het te dragen. Het is net als met Simpson toen hij de koperen poort van Gaza nam. De grote koperen poort, hij pakte het gewoon op zijn schouders en droeg het weg. Dat is juist. En wanneer het juk is bekleed met de vreugde en vrede en de lieflijkheid van Christus in uw hart, dan neemt u gewoon alle lasten op die de wereld op u werpt en u draagt hen naar een bepaalde heuvel genaamd Golgotha. En daar knielt u neer en u bidt voor diegenen die u vervolgden. Niet vuur uit de hemel laten regenen en de kerk verscheuren, maar u brengt vrede naar hen toe. God, wees hen genadig. Nu... De Bijbel zei dat wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door nieuwe plaatsen en keert terug. En wanneer de duivel die u ooit naar het steegje bracht, en wanneer hij terugkomt en ontdekt dat zijn oude steegje is veranderd, tjonge, God stuurde zijn grote bulldozer neer. Weet u wat hij heeft gedaan? Hij groef de aarde op, hij zette alles op zijn kop, hij heeft er gewoon een ander beeld van gemaakt. En waar de duivel terugkeert naar zijn oude prullerig steegje, waar hij vroeger bierblikken over alles heen had liggen, en kaarten op de tafel, en asbakken over het hele huis heen, en love story tijdschriften, en true, hij komt terug en vindt het geveegd, versierd. Halleluja! God stuurde zijn bulldozer neer en maakt het helemaal schoon. Hier is zijn bulldozer, broeder. Maak een vergelijking met dit. Veegt haar helemaal schoon, breekt het met een bulldozer helemaal op, en hij begint een tuin aan te leggen. En hij vindt daar een groot, nieuw, modern huis is daar gebouwd. Amen. De Heilige Geest is daar binnengekomen. En de Heilige Geest nam de plaats van het bierblik in. De Bijbel nam de plaats van de hedendaagse literatuur in. De Geest van God nam de plaats van moderne theologie in. De gebedsdienst keerde terug naar het huis toen de Heilige Geest naar binnen kwam. Alle andere dingen zijn eruit gegaan. En luister, vriend, in het begin zei de Bijbel, kijk, nu wil ik u introduceren aan al ons intellect en onze door mensen gemaakte geloofsbelijdenissen. Terwijl ik sluit, wil ik iets aan u introduceren. In het begin, toen deze wereld hier lag, ledig, het was niets dan een grote bol water, waar de grote ijskletsjers en van de hitte van de zon, toen de flikkering van de aarde op die wijze afging en het ruimte in verhuisde, er doorheen, miljoenen onder nul, het vormde vocht. Hitte en kou samen creëren vocht. U kunt het op de ramen zien enzovoort van het huis, hier binnen en aan de buitenkant. En toen de aarde wegslingerde vanuit de baan waar zij ook vandaan kwam, want van de zon wordt beweerd dat zij de moeder van alles is, en deze projectielen die eruit vlogen, Toen het van daar uitging, bevroor het tot één grote vaste massa. Dan, toen het dichterbij begon te komen en God een idee ontwikkelde, luister aandachtig nu. Toen hij het dichterbij begon te brengen, dichter bij de zon, begon het te ontdooien. Toen gaf God de Heilige Geest de opdracht, de eerste persoon die wordt geïntroduceerd is God. God, in den beginne was God, in Genesis. En dan de volgende die wordt geïntroduceerd is de Heilige Geest, of de Logos, die uit God ging. Toch was het alles van God die uitging in een persoon. En de Bijbel zei, hij begon over de aarde te broeden. Broeden betekent liefde bedrijven, te koeren als een duif. Hij begon over de aarde te broeden. Wat gebeurde er? Sterfelijk wezens, medeburgers, menselijke mannen en vrouwen zoals ik vanmorgen ben. Menselijke wezens die een ziel hebben, een onsterfelijke ziel binnenin u. Wie bent u? Waar kwam u vandaan? En waar gaat u naartoe? Denk even een ogenblik na. Onlangs 's avonds toen mij, u zag het in de krant, een van mijn neven, die een drogist was of een dokter in Louisville. Toen hij naar zijn werk ging en thuis kwam en heen ging om te eten en vroeg aan zijn vrouw om hem een sinaasappel te brengen, verstijfde en stierf aan een hartaanval. Raymond Branham. En zijn broer, Georgie, mijn eigen bloedneven, beiden, mijn vader, zijn broers kinderen, ging erheen om zijn broer te zien. En op zijn weg, terugkerend, 5 minuten nadat hij zijn broer verlaten had, merkten zij op dat de wagen slingerde, snelheid minderde. En zij zagen een man die voorover zakte in zijn stoel en hij stierf aan een hartaanval. En ik ging naar het uitvaartcentrum onlangs 's avonds en ik keek naar broeder Doc daar en wij stapten naar binnen. En ik keek over de kamers heen naar de penningen en de bloemen die aan de muren hingen en eromheen. En ik keek neer en herinneringen kwamen in mijn gedachten. Als een kleine jongen speelde ik met deze jongens toen ik nog maar een heel klein jongetje was. En ik dacht, daar zijn de mensen, het huis is vol en blokken verder kon u zelfs uw auto niet parkeren omwille van vrienden en familieleden die daar binnenkwamen. Ik liep daar naar binnen, mijn nicht Agnes heeft mij om de nek gegrepen en begon te schreeuwen. En toen ik gereed was met haar te troosten, dan hier kwam Dorothy, de jongste, en zij begon mij te omhelzen en te schreeuwen en zei, Billy, wat gaan wij doen? En terwijl ik zei, waar is tante Lizzie? Zij heeft een hartaanval gekregen, heel erg, en kan op elke ogenblik sterven, de moeder. Dus ik dacht, wat gebeurt er met deze grote Branham-generatie? Ik dacht net zo toen ik mijn papa zag, toen ik hem op mijn armen hield en zijn krullige haar over mijn arm heen viel. En ik zag hem daar terwijl hij naar mij keek en glimlachte toen ik voor hem bad en hij ging heen om God te ontmoeten. Ik dacht net zo een paar dagen daarvoor toen Doc, mijn broer daar, zijn eigen broer optilde, door de keel gesneden, waar een man aan het drinken tegen een paal had gebotst en de auto vernielde en hem ombracht. En hij stierf in de armen van mijn broer en zag papa langs de straat komen, van mevrouw Kelly haar, van meneer Kelly zijn huis daar ginde, huilend, met zijn oude zwarte hoed in zijn hand. Enkele dagen later hield ik hem in mijn armen toen hij aan het sterven was. Ik stond daar en zag hoe de oude schommelstoel, zonder dat iemand daarin zat, heen en weer begon te wiegen, toen Rut, mijn schoonzus, heen ging om God te ontmoeten. En ik zei, lieverd, zal ik het beeld van Jezus hier hangen? Ze zei, Billy, nee, hij is voor mij, altijd. Dan, toen ik aan de zijde stond van mijn vrouw, Hope, de moeder van mijn jongen, Billy, en mijn kleine meisje, Sharon, en haar mijn handen zag vastpakken, terwijl haar donkere ogen naar mij keken en sprak van de plaats van waar zij net teruggekeerd was en verlangde om terug te gaan en vertelde mij, faal nooit om dit evangelie te prediken, Billy. Je verstaat niet wat een vreugde het is om op deze wijze heen te gaan. En enkele uren daarna legde ik mijn handen op het hoofd van mijn kleine stervende baby daar en plaatste het in de armen van de moeder. Toen ik zei, o God, ik weet dat u het sap in de bomen omhoog doet komen in de lente en de knop en de vrucht voortbrengt en het in de grond verbergt wanneer de winter aan de gang is.
You've got to be God. And I believe
U moet God zijn. En ik geloof met heel mijn hart dat deze fenomeenjongen die werd geboren in Galilea 2000 jaar geleden, dat toen hij rondliep volgens de schriften, voor mij was hij de beloofde Messias. Ongeacht wat ze zeggen, geloof ik het. En ik weet dat er iets is binnenin mij dat dingen aan mij toont die zullen komen, dat er een bovennatuurlijk wezen verschijnt en ik dingen zie voordat het gebeurt en dat hij mij waarschuwt voor zulke dingen. Maar hier ben ik, zonder waarschuwing, geconfronteerd door deze zaak hier. Daar ligt de moeder, dood daar, en daar is papa die ginder daar ligt. En nu, gaat u mijn kleine baby van mijn armen nemen, God? Gaat u dat doen, mijn schat wegnemen? En het zwarte laken begon zich voor mij te vouwen. Ik wist dat hij het had gedaan. Als de hoofdveer daar toen niet was geweest. Satan zei tegen mij, wat denk je er nu over? Zelfs je schattige kleine baby, hij gaat het uit je armen nemen. Hoe wreed. Dat was de nieuwe geest. Dat was de al het intellectuele. Daar stond ik en mijn botten sloegen ineen. Ik dacht, waar zou ik gaan? Ik zou uitgaan en dronken worden. Je hebt nooit in je leven gedronken, maar ik zou het toch doen. Hij vertelde je om het niet te doen, maar ik zou het toch doen. Ik zou aan hem tonen wie de baas was. Ik zei, Satan, ik kan het niet doen. Hij is de baas. Het was allemaal omwille van de hoofdveer. Ik ben zo blij dat er een hoofdveer is. Toen ik langs de straat wandelde en meneer IJsler, mijn familie weg, ik zou er langs wandelen. Ik kon niet naar het graf gaan. Ik wandelde gewoon langs de straat. De vloed was net aan het wegzakken, niet lang. En meneer IJsler reed de straat op. Hij sprong uit de auto en hij zei, Billy, ik wil je iets vragen. Ik zag je hier buiten in die tent huilen. Ik heb je horen prediken. En hoe je zo enthousiast was over de boodschap die je bracht en die je aan de mensen bracht. Nu, wat betekent het nu voor je? Heb je hem nog steeds lief? Zou je nog steeds zeggen dat je hem zou dienen? Ik zei, meneer IJsler, als hij mij naar de hel zou sturen, zou ik hem nog steeds lief hebben. Want er werd iets hier aan de binnenkant geplaatst. Zie, dat het niet langer ik is, maar het is hem. Ik werd hiermee tevreden gesteld. Dat in verschillende graven, van hier tot Walnut Ridge, mijn familie verspreid lag. Mijn papa, mijn broer, mijn vrouw, mijn baby. En dat ze terugkeerden naar het stof van de aarde waaruit ze waren gekomen. Maar ik besef dit, dat ze hier moesten zijn geweest toen de wereld gevormd werd. Want ze werden van de aarde genomen. Ze waren hier toen de aarde werd gevormd. Onze lichamen waren hier voordat de aarde gevormd werd, want wij zijn van de aarde. Waar wij allemaal uit gemaakt zijn, is calcium, potas, petroleum, kosmisch licht, atomen die ons samenhouden. En op een of andere wijze, door een superbrein, werden wij zo gemaakt tot wat wij zijn. Niet slechts een ophoping van potas, calcium en petroleum, maar iets ging aan de binnenkant en begon te scheppen. En ik werd zo gemaakt. In het begin begon de Heilige Geest te broeden over een bleke woestijn. Excuseer mijn emoties. Maar toen er niets was en er nooit iets was geweest, maar de Heilige Geest werd door God gezonden, niet een intellectueel, maar de Heilige Geest werd gezonden vanuit de tegenwoordigheid van God om liefde over de aarde te bedrijven. En als het ware strekte hij zijn grote vleugels om de aarde heen en begon liefde te bedrijven of te broeden. koeren over de aarde. Ik kan calcium en potas zien samenkomen en een kleine paaslelie stond op. De Heilige Geest heeft het uit de aarde gebroed. En hij bleef broeden. En terwijl hij koerde en broedde, begin ik bomen te zien opkomen. Vogels beginnen te vliegen van op de aarde. Dieren beginnen te wandelen. En dan bleef hij koeren. En een man stond op, genaamd Adam. En Adam zag er eenzaam uit, dus maakte hij een bijproduct voor hem en nam een rib vanuit zijn zij en maakte voor hem een geliefde, Eva. En hij hield van Adam, en hij hield van Eva, en hij nam hen. En ik kan kleine Eva zien, hoe zij haar kleine hoofd tegen de schouder van Adam legde, en zij was alles wat van een vrouw ooit kon worden verwacht en meer. En toen zij tegen de grote, sterke schouder van haar geliefde, Adam, steunde, en ze door de hof heen wandelden, wellicht, misschien heeft de leeuw gebruld. Zij kon niet bang zijn, want er was geen vrees. Hij zei dus, lieverd, dat is de leeuw, ik zal hem roepen. Leo de leeuw, kom voort. Cheetah de tijger, kom hier en ga liggen. En ze volgden hen zoals poesjes. De winden begonnen te waaien en het haar van kleine Eva begon te wapperen. En zij zei, oei, die wind, rustig, wees stil. En de winden gehoorzaamden hem. Hij was de zoon van God. Zij was zijn lieveling. En dan kan ik hem horen zeggen, lieverd, zie je hoe de zon ondergaat? Het is tijd dat wij met vader praten. Dus ze gingen naar de kathedraal toe, de grote boom. En toen ze neerknielden, daalde er ineens een hemels gloeiend licht neer, de Logos. De Heilige Geest die hen uit de aarde had gebroed, kwam neer, Vader God. En hij zei, kinderen, hebben jullie het naar jullie zin gehad vandaag? Ja, vader. Ik ben neergekomen om jullie goeie nacht te kussen en om jullie vanavond neer te leggen om te rusten. Hij kuste hen op de wangen en legde hen neer. Niet kon schade toebrengen, hij was met hen in de struiken. De leeuw, hij deed de leeuw neerliggen. Hij deed Cheetah, de tijger, neerliggen. Hij liet hen allen neerliggen om te rusten. En vader was zo tevreden. De zonde vervolgens, door kennis, intellectueel, ik hoop dat u het vat, door het intellectuele kwam de zonde de wereld binnen door te proberen meer licht te vinden, iets te verkrijgen dat niet in het woord van God was. God zei, de dag dat u daarvan eet, die dag zult u sterven. Maar Eva wilde iets nieuws. Oh, kunt u het zien? Vanuit mijn hart, dat ik niet probeer in conflict te komen met iemand. Ik probeer enkel om het duidelijk in zicht te brengen. Zo spreekt de Heer. Het woord, niets dan dat. Geen fantastische dingen en grote kerken en intellectuelen, maar om te luisteren naar degene die ons uit de aarde gebroed heeft. Zonde trad naar binnen. En nu, vrienden, als de Heilige Geest het enige instrument was dat God gebruikte om ons uit de aarde te doen broeden, en wij zijn uit de aarde gekomen, en wij waren hier voordat er een aarde was, bedenk, hier is bemoediging voor jullie mensen waarvoor gebeden zal worden. Als de Heilige Geest door te broeden het lichamelijke wezen heeft gemaakt, wie is dan de architect van onze lichamen? O God, mogen de mensen het zien? De Heilige Geest gaf u uw appendix, uw ogen, uw neus, uw mond, uw hart en plaatste een nieuwe geest in u en kwam dan om in u te wonen. Doe het niet, op geen enkele wijze. Aanvaard geen intellectuele dingen, theologieën die tegenstrijdig zijn met de Bijbel. Maar blijf alleen met zo spreekt de Heer. Hij werd om onze overtredingen verwond. Door zijn striemen werden wij genezen. De Heilige Geest bloedde zijn eigen lichaam in bestaan om in te leven. Jezus Christus, toen hij Maria overschaduwde en een bloedcel in de schoot schiep, of broeder, die de Zoon, Jezus Christus, voortgebracht heeft, waarin God zelf op aarde tabernakelde gedurende 33,5 jaar. En werd een verzoening voor onze zonden gemaakt, om ons te verlossen en om verzoening te brengen tussen de verloren mens en een heilige God, om hen te kussen en hen samen te verzoenen. Zodat in de koelte van de avond, wanneer de zon over ons voorhoofd ondergaat, wanneer de levensreis gelopen is en mijn loop beëindigd is, ik wil dat hij mij in slaap kust, zoals hij deed bij Stefanus toen hij van hand tot hand geslagen werd. Hij zei, ik zie de hemelen geopend en Jezus staande aan de rechterhand van God. Daar hebt u het. Nu, hoe kan dat gebeuren? En als God ons maakte wat wij zijn, zonder dat wij enige kennis hebben van wat er gaande was. Als God mij een mens maakte en mij hier plaatste op mijn goede leeftijd voor de dood inzette, op ongeveer 23-jarige leeftijd en ik sterk en gezond was. En als Satan zich niet bemoeid had en probeerde mij kreupel te maken en mij neer te schieten en vele dingen. Maar God zag dus, en u, toen u jong was en toen u er goed uitzag, u, uw vrouwen die oud geworden zijn, en uw mannen die jong waren, en sterk en gezond, en hoe dat u er genoegen in had om een man te zijn, en uw kleine metgezel. Als God dat deed, zonder dat u enige inspraak erin had. U zei nooit, maak mij zo, wie van u kan door te denken 1 L aan zijn lengte toedoen? Maar als hij u zo maakte, zonder dat u iets had te zeggen, hoeveel te meer kan hij door zijn broeden u een keuze geven? En u bent op de basis van vrije morele keuze. U kunt dit afwijzen of u kunt het aanvaarden. Om het af te wijzen is om verloren te zijn en kaliumcarbonaat en calcium en petroleum te blijven. Maar om het te aanvaarden en een nieuw hart te hebben, een nieuwe geest en zijn geest, deel van de Logos, in u die uw emoties leidt en wanneer hij door zijn woord koert, koert u terug in antwoord aan hem. Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Amen, Heere. Ik ben de Heere die al uw krankheden geneest. Amen, Heere. Hoeveel te meer zal hij u opwekken, al wordt uw lichaam heen en weer gewaaid van oost naar west door de wind? Hoeveel te meer kan deze Heilige Geest naar de totale vernietiging door deze atoombom die op deze aarde zal vallen een deze dagen, gaten blazend en haar in de ruimte uitzenden? Maar het calcium en kaliumcarbonaat zullen hier blijven. En dan broedt de Heilige Geest opnieuw. Elk been zal naar been gaan. Elk lidmaat zal naar lidmaat gaan. En er zal een gemeente van de levende God zijn die opstaat in de laatste dagen. Vrienden, alleen door het broeden of het koeren van de Heilige Geest kunt u het ooit doen. Zal God ooit beloven om u te doen opstaan, terwijl u naar zijn stem luistert. Die stille, kleine stem die spreekt in de diepten van uw ziel. En vrienden, in het afsluiten slechts een ogenblikje langer. En ik wil dat u er diep en ernstig over nadenkt. Wij zullen op een dag weggaan. En waarom? Oh, vertel mij alsjeblieft. Waarom zou u proberen enige namaak te aanvaarden? Enige kerktheologie, enige intellectualiteit, enige emoties. Gelijk wat dat tegengesteld is, wanneer de Pinksterhemelen vol zijn van de echte zegening. De echte geest van God die u aanstuurt en u tot een echte christen maakt. U behoeft helemaal niets na te bootsen, wees slechts een kind van de levende God. Waarom, zeg mij, waarom zou u proberen iets anders te aanvaarden, wanneer God bereid is en wacht en u tot zover gebracht heeft en dan probeert liefde met u te maken door de Heilige Geest? Zou u een verklaring van geloofsbelijdenissen aanvaarden enzovoort om te proberen u naar de hemel te krijgen of een of ander fantasme, een mentale emotie, wat zelfs niet erkend wordt in de Bijbel? Wilt u het niet ontvangen? O volk van God, op uw knieën en tot uw God, mogen God barmhartigheid hebben, is mijn gebed, terwijl wij bidden.
And with our heads bowed just in this solemn moment.
En met onze hoofden gebogen, net op dit plechtige moment, wanneer misschien precies op dit moment er op u rust, op deze gemeente, op velen hier. Denk diep na. Laat het niet oppervlakkig denken zijn. Maakt u liefde met de Heilige Geest? En is die geest die in uw leven is, uw emoties aan het uittikken, exact met de Bijbel? Hebt u langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid? Materiaal wordt niet getest, luister, terwijl u bidt. Materiaal wordt niet getest door zijn hoeveelheid, hoe groot het is, hoe groot een kerk is, bedoel ik hier, zie. Het wordt niet getest door zijn hoeveelheid, maar op zijn kwaliteit. Metaal wordt getest op zijn sterkte. En de gemeente wordt niet getest op hoe groot de gemeente is, of hoeveel leden. Het wordt getest op zijn sterkte door de Bijbel. Hoe kan het amen zeggen op elke belofte die God heeft gegeven? Hoe beweegt uw leven met vriendelijkheid, zachtmoedigheid, goedertierenheid, geduld? Wat is er wanneer iets u boos maakt? Er is een klein wiel daar dat onmiddellijk tikt, u onder controle houdt. Zijn liefde beweegt zich rechtstreeks door uw hart heen. Probeert u dat alleen maar na te bootsen? Oh, denk nu na. En terwijl u ernstig nadenkt en de Heilige Geest met u handelt over uw broed en zegt, kind van mij, ik spreek tot u. Nu, in Christus naam, met hoofden gebogen, voor God, niet voor mij, wilt u uw hand omhoog steken, zeggen, God, plaats uw geest in mij. Dit is mijn hand. God zegene u. Vele, vele handen. En Vader God, in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon, de voortdurend broedende, kerende, koerende, Heilige Geest, ik vraag dat u vandaag uw plaats zal innemen in het hart van elke persoon die hun hand omhoog stak. Ze hebben het aan u laten weten dat zij u nodig hebben. O, hoe zij u nodig hebben. En als zij het nu zullen herkennen, wat dan op het uur wanneer het hart weigert om te kloppen? Wat dan op het uur wanneer zij de koude dampen van de dood naar binnen voelen drijven? Hoeveel te meer gaan zij het dan herkennen? En wat zijn wij? Waar kwamen wij vandaan? En waar gaan wij naartoe? En Vader, wij zijn moe van de nabootsingen van christelijk leven. Schep in ons, Heere, vandaag een nieuw hart, een nieuwe geest. En plaats uw geest overeenkomstig het woord van uw profeet in het midden van onze nieuwe geest. En stuur ons aan door liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, zachtmoedigheid, geduld en geloof. En al de vruchten van de geest mogen ze in ons gevonden worden, terwijl wij ons nederig overgeven, onze zielen, het binnenste deel, het leven dat al dit aardse kaliumcarbonaat en calcium en petroleum samenbrengt en het zo houdt, wanneer het vertrekt, gaan wij terug naar stof. En wij geven onze geest over. Wij geven hen aan u over. En schep in ons het juiste soort geest. En laat de Heilige Geest, uw geest, ons controleren en ons leiden en ons voeren, terwijl wij verder op reis gaan. Zegen deze dierbare mensen. Genees ook de zieken in ons midden, Heer. En mogen wij zeggen, wanneer wij dit gebouw vanochtend hebben verlaten, het was goed voor ons dat wij daar waren. De Heilige Geest heeft een werk in ons gedaan dat onze emoties zal doen veranderen. Dat ons een ander persoon zal maken dan wat wij waren toen wij naar binnen kwamen. Vernieuw de hoop die in de heiligen is. Versterk hen, Heere, tegen de dag die komt. O, het koren is volledig rijp. Jezus zal spoedig komen voor de oogst. En ik bid deze zegening in Jezus' naam. Amen. Ik denk dat het goed zou zijn om even stil te zitten, even een ogenblik, terwijl zij speelt. Ik heb u van nodig. O, hoe heb ik u van nodig? Ik vraag mij af waar George die avond aan dacht, toen hij net bij zijn dode broer vandaan kwam. Toen hij de straat uitreed en zijn hart weg voelde trekken. Het werd zwart voor hem, toen hij in de stoel voor zich neerviel en hij zijn vrouw en geliefden verliet. Elk uur heb ik u van nodig. Laten wij het samen zingen. Aan iedereen. Laten wij onze handen tot hem opheffen. O grote Jehovah, beweeg nu. Verzegelen ieder door uw geest. Plaats in onze harten datgene wat er zo lang werd gemist. Geef ons die overwinning, Heere. Die overwinnende overwinning die wij zo genadevol nodig hebben. Wilt u het doen, Vader? Wij wachten op u en nu bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik vraag mij nu af, zijn er enigen hier waarvoor gebeden moet worden? Een dame belde me op vanuit New Albany en iemand. Was er een dame die me opbelde uit New Albany? Dat is goed. In orde, slechts hier dat er voor haar gebeden kan worden. Als u slechts, terwijl, ga door met het lied dat u speelde, zuster. En dan, aan de zijkant, hier zo, voor de gebedsrij. Als u even enkele ogenblikken eerbiedig wilt zijn, vorm een rij hier aan de rechterkant, zodat wij voor de behoeftigen kunnen bidden. Haal een stoel misschien voor de broeder als hij wil gaan zitten. Zou u liever gaan zitten, broeder? Nu, wat is er gebeurd? Degenen die nu in de rij staan, opdat er voor u gebeden zal worden, zijn plechtig gekomen op hun eigen geloof gelovend. Ze zijn gekomen om te zeggen dat wijn in nieuwe flessen is gekomen, dat ze gewillig zijn om amen te zeggen op zo spreekt de Heere. De Bijbel heeft gezegd wat zo spreekt de Heere is. Als er enigen onder u ziek zijn, laat de ouderlingen komen, laat ze hen zalven met olie en over hen bidden. Het gebed des geloofs zal de zieken redden. En opnieuw, het is in de schriften geschreven, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Ze zullen handen op de zieken leggen, ze zullen herstellen. En het wordt ons geleerd om dit te doen en door de Heilige Geest genoodzaakt dat dit Gods orde van bediening is aan degenen die behoeftig zijn. Het betekent niet dat het individu dat bidt een heilige of een engel moet zijn. Het betekent dat de persoon die komt een geloof moet hebben in hun eigen wezen. Dat de Heilige Geest en zijn koeren door zijn woord een klein iets daarbinnen heeft laten vallen dat hen doet geloven, dat hij over hen zal broeden totdat ze gezond worden. Zoals Abraham van oud, toen God aan hem verscheen in de naam van El Shaddai, de boezem, de borst van een vrouw, zo. En zei Abraham, u bent 100 jaar oud, maar ik ben degene met borsten. Leun gewoon tegen mij, zoals de baby, en zuig. En ik zal mijn woord bevestigen. En Abraham, 100 jaar oud zijnde, leunde tegen de boezem van God. Hij en Sarah, één zijnde natuurlijk, begon te studeren en te broeden en het woord van God te aanvaarden. En wat gebeurde er? God veranderde hem terug naar een jonge man, hij en zijn vrouw, en ze brachten een kind voort, Isaac, door wie, door Isaac, kwam Christus, die de wereld zegende. Hij werd tot een vader der volken gemaakt. Want Abraham riep die dingen, luister, die niet waren. Het geval van goddelijke genezing in Abraham werd niet. Toen hij de belofte aanvaarde, duurde het 25 jaar voordat het gebeurde. 25 jaar. Toen Abraham 75 was, werd aan hem een belofte gegeven. Op de leeftijd van 100 werd de baby geboren. Maar door heel deze 25 jaar heen, terwijl hij voortdurend liefde terugmaakte aan de Heilige Geest die hem uit de aarde broedde en het woord van de Heilige Geest juist noemde. Noemde de dingen die zijn alsof ze niet zijn, omdat ze in strijd waren met het woord van de Heilige Geest. Hij werd veranderd naar een jonge man. En bracht het kind voort. Nu, dat is de wijze waarop wij komen. Wij zijn Abrahams zaad. En wij noemden de dingen, de symptomen, onze aandoeningen, onze ziekten, alsof ze niet waren. Want wij gehoorzamen dat wat de Heilige Geest door de profeet, de ziener, heeft gezegd, de waarheid is. En alle mensen door de eeuwen heen hebben het aanvaard. En het is precies uitgekomen, iedere keer. Nu, wij noemen deze dingen juist en aanvaarden ze als ons persoonlijke eigendom en koeren terug naar de Heilige Geest, uw woord is waar. Ik zal elk ander symptoom weigeren, al het andere, ik geloof dat u mij gezond zal maken. Want uw woord, Heere, zegt, het gebed des geloofs zal de zieken redden en God zal hen doen opstaan. Dat is het gewoon, dat is de waarheid. Ik vraag mij af vanmorgen, ik ken broeder Jackson, ik hoorde hem amen zeggen ergens daar achterin. En ik vraag mij af of er andere predikers hier zijn vanmorgen die in goddelijke genezing geloven, die met ons zouden willen komen staan voor deze mensen. Zij zijn uw broeders en zusters in Christus. Zou u hier met ons willen komen bidden, terwijl onze voorganger naar voren komt, hier, als het zo is dat hij vanmorgen voor de zieken zal bidden? Anderen onder u, kom, neem hier uw plaats in met ons, terwijl wij vanmorgen in het gebouw de behoeftigen bedienen. Jullie predikers, die zouden willen komen. En ik geloof dat ik Teddy daar zag, een poosje geleden, als ik me niet vergis. en andere predikers ook, wie u ook bent, het maakt niet uit. Wij zijn maar tevreden om u hiervoor te hebben, als u een gelovige bent, om uw geloof met ons aan te sluiten, terwijl wij voor de behoeftigen bidden. Nu, ik wil dat de oudsten komen, broeder Higginbottom en degenen die hier staan, die de gebedsrij hier langs zouden kunnen brengen, terwijl wij voor hen bidden, en wij zullen rechtstreeks bedienen. Nu, bedienende broeders, kom hier naartoe om... Wij zullen dus eerst voor deze twee personen bidden die in stoelen zitten, dan zullen wij anderen bijstaan. En iedereen hier die een gespreksrelatie met de Heer Jezus heeft, en u allen behoort zo te zijn vanmorgen, ik wil dat u met ons aansluit. Wat als dit, en het mogen uw broeder, uw zuster, uw papa of mama zijn, en u wilt dat ze gezond worden. En het is uw geloof, uw projecteren van uw geloof, die als een grote dynamo uitgaat hier, die de Shekinah-glorie van God doet neerdalen, die het individu zalft om geloof te hebben. Geloof komt door horen, het horen van het woord. Nu, de Heilige Geest is hier om te injecteren of het woord van God in uw hart, dat u heeft aanvaard, en dan wanneer u het gelooft, komt u. Nu, wat is mijn plicht en van deze predikers? Om handen op u te leggen. Het gebed des geloofs zal de zieken redden, zegt God. Dan zult u dat gewoon nemen en liefde terugmaken met de Heilige Geest. O Heilige Geest, uw woord is waar. Ik ben niet meer ziek. Ik word gewoon de hele tijd gezonder. Ik dank u, Hemelse Vader, voor uw lieflijkheid tegenover mij. Ik word voortdurend beter, elk uur, elk uur. Let op wat er gebeurt, terwijl u liefde maakt, terwijl u terugbroedt naar de Heilige Geest die tot u broedt door het woord. Nu, ik zal bidden, dan zullen wij handen komen opleggen. Nu, Vader God, u ziet de behoefte en zeer zeker bent u meer dan in staat om in elke behoefte te voorzien. U, die Daniel uit de leeuwenkuil kon nemen en de Hebreeuwse jongelingen uit de vurige oven, die de Rode Zee kon laten opengaan en de mensen op droog land laten lopen. Die Lazarus uit de dood kon doen opstaan en Elia naar huis nemen in een wagen. O God, u hebt nooit gefaald. En deze nieuwe flessen met nieuwe wijn, deze met nieuwe hoop en nieuw leven, naar voren gekomen deze morgen om gezalfd te worden, om handen op hen gelegd te krijgen, in herdenking van het woord. En Vader, wij staan als mannen om onze handen op te leggen, zoals u het aan ons heeft opgedragen. Als ze hun handen op de zieken zullen leggen, zullen ze genezen. Die opdracht is net zo van belang in het evangelie als het is om het evangelie te prediken. Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden. En wij bidden, Vader, dat u het zal toestaan dat uw woord vervuld zal worden deze dag. Terwijl wij op het belijdenis van deze mensen die hun geloof voortbrengen om het te toetsen tegen de kracht van de duivel. Laat hen gaan, bevrijd elk een in Christus' naam. Uw hoofden gebogen, terwijl wij nu naar voren gaan om deze te bedienen. Onze geliefde zuster, in de gemeenschap van de Heer Jezus, als predikers van het kruis, wij nu als goddelijke deelhebbers aan zijn zegening van de opstanding. In herdenking van zijn woord vragen het boze u te verlaten in Jezus' naam en mogen u genezen worden. Mogen uw geloof nooit wankelen, maar mogen u zuigen van God het koeren van de Heilige Geest, uw sterkte, die u vanuit het stof der aarde bracht en elk deel in uw lichaam plaatste. Hij is meer dan in staat om datgene te herstellen wat hij gemaakt heeft, waar Satan verscheurd heeft. Wij presenteren u aan God als een gelovige in de naam van zijn Zoon, Jezus. En onze broeder, waarop wij onze hand leggen met hetzelfde gebed voor God onze Vader en door de zalving van de Heilige Geest en de opdracht dat deze dingen gedaan moeten worden. Wij als gelovende predikers, wij presenteren u aan God, de Heilige Geest, die u uit de aarde omhoog hielp en elk orgaan in uw lichaam plaatste. En ziende dat Satan neergekomen is en onderbroken heeft, uw lichaam gebroken heeft, daarom, opdat op het van deze mensen die naar dit altaar komen, of op enige wij vragen dat God u zal geven op deze ernstige plicht. Wij leggen onze handen op u in herdenking van het woord, uw hart niet kennende, maar vragen dat God Almachtig, die u uit de aarde broedde, de zwakke, vitale plaats van uw lichaam zal herstellen of versterken en u terug wil brengen tot uw volkomen gezondheid in Jezus' naam. Almachtige en alvermogende God, de oneindige, de alomtegenwoordige, de alvermogende, Gij die alle ruimte vervult. Wij leggen de handen op onze zuster en introduceren haar aan u met hetzelfde gebed dat wij voor de anderen gebeden hebben, zodat u in haar lichaam wilt uitvoeren wat ontbreekt en door de duivel geroofd is, en voor de glorie van God. Vader God, zo leggen wij ook de handen op onze zuster met hetzelfde gebed. Dat deze zegening vragen wij in Jezus' naam. Amen. Vader God, op het lichaam van deze man, die door de last der jaren gebogen schouders heeft, een gerimpeld gezicht en zijn lichaam heeft verwond, maar Gij, o God, die de broedende Heilige Geest zijt, wij dragen hem aan u op, in Jezus' naam. Dat mogen de Heilige Geest met een grote liefde weerkeren, en mogen Hij in ons veroorzaken en te herkennen dat degene die hem van de aarde nam, ook datgene kan herstellen wat Hij geschapen heeft.